Yeshua is waarlijk opgestaan en hij leeft. Halleluja. Ja. Maar we zeggen halleluja. Ja. Want dat is de Vader. Er zijn mensen die zeggen Yeshua is zelf opgestaan. Dat is niet waar. Hij is echt 3 dagen en 3 nachten dood geweest. Maar Vader heeft hem opgewekt. Dus daarom kun je rustig zeggen, Yeshua is waarlijk opgestaan, uitroepteken, en hij leeft. Halleluja, ja. Yahweh. Want daar gaat het om. Prijs de Heer, zuster en broeder. Ik vind het fijn dat u er bent. Voordat we de preek gaan inzetten, eerst nog even herhalen waar we mee bezig waren. We zijn met de feesttijden van Abba Yahweh aan de gang. We zijn hem begonnen op de donderdagavond 5 april met de maaltijd des Heren. Met een voetwassing. Voor de mensen die er nog nooit over gehoord hebben, het misschien ook nooit hebben onderzocht, want sommige mensen vinden het vreemd. Wie gaat er nou toch elkaar de voeten wassen? Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er namelijk om dat we de maaltijd des Heren hadden. Wanneer was ook weer de voorbereidingsdag? Hoeveelste Abib? 14 Abib is de voorbereidingsdag. Maar de vooravond, dat was dus de avond dat Yeshua met zijn discipelen samen was in de bovenzaal. En in die bovenzaal heeft hij veel dingen verteld. Je kunt ze teruglezen vanaf Johannes 12 tot en met Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed toe. En als je dat nog niet op deze dagen hebt gedaan, doe het dan vanmiddag als je thuis bent, ga nog eens lezen vanaf hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 17 van Johannes. Daar zie je alles wat Yeshua zo'n beetje verteld heeft aan zijn discipelen. Is schitterend om te beseffen. Niet alleen maar zeggen, oh ik lees het even door, ik heb het gelezen. Want zo lazen we vroeger de Bijbel, dan hebben we je godsdienst verricht, een stukje Bijbel gelezen. Nee, ga lezen wat er staat en ga begrijpen tot je een relatie hebt met die Heer. Wij hebben uiteindelijk een relatie met Yeshua de Messias. En door hem heen hebben we een relatie met Abba Yahweh, onze vader. Abba Yahweh is de vader van Yeshua en hij is onze vader. Amen. Echt waar, moet je eens realiseren. Hij is de vader van Yeshua en hij is onze vader. Na de maaltijd des Heren hebben we elkaar inderdaad de voeten gewassen. En het was goed om dat te doen. Om je knieën te buigen voor de voeten van je broeder of bij de zusters, Het tuiltje water erbij, een flesje met water gieten over de voeten en die broeder of die zuster de voeten wassen. Het is het toppunt van dienstbaarheid. Of is het alleen maar een gebaar? Nee, het is een uitdrukking van het verlangen wat in ons hart is om elkaar te dienen. Zelfs al staat een broeder of zuster je niet helemaal aan, hè, dat maakt er eigenlijk niet meer uit. Er zijn er wel meer dingen waardoor je elkaar soms niet kan pruimen. Maar toch zeggen, ik wil me buigen, ik wil dienstbaar zijn, ik wil jou de voeten wassen. En het is goed om dat te doen. Voor de zekerheid doen we het maar 1 keer per jaar. Stel je voor, dan zouden de mensen die niet komen op de voetwassing het hele jaar een reden hebben om niet te komen. Zo, dan moet ik mijn broer de voeten wassen. Nou, daarom hebben we maar gedacht, met de mens rekening houdend, om het maar 1 keer per jaar te doen. En op de datum dat Yeshua het heeft ingesteld. En hij zegt ook nog in dat hoofdstuk 13 van Johannes, indien gij nu deze dingen weet, zalig zijt gij als je deze dingen weet en dezelfde doet. Het is een opdracht om iets te doen. Het is een van de weinige opdrachten waarvan Yeshua tegen zijn discipelen zegt, als jullie dit nou weten, doe het dan ook. En het is goed om dat te weten. Lieve mensen, we hebben de Pesach, de voorbereidingsdag, we hebben met elkaar de maaltijd gehouden, voor het eerst bij elkaar thuis. Hoe vond u het, de maaltijd thuis te doen? We hebben natuurlijk jaren in, jaren uit, altijd hier een hele lange tafel aangericht, soms wel 40, 50 of 60 mensen. Maar omdat het vrijdag was, vrijdagavond, hebben we gezegd, nou, doe het nou thuis. Hè, zelf de Haggada lezen, zelf nadenken. En als je het moeilijk hebt gevonden, gegarandeerd als we het volgend jaar weer zouden doen, gaat het stukken beter. Het is namelijk fijn als je het thuis kan doen, want er wordt ook de man, de heer des huizes, is geconfronteerd door de tafel te leiden. En sommige broeders vinden dat toch wel moeilijk. Hè, maar het is goed om het te leren, om het te doen, hè. Dus volgend jaar gaan we die oefening weer doen. We hebben de zondag 8 april nagedacht waarschijnlijk over de eerste omer, de beweeggarf. We zijn niet bij elkaar gekomen. Eigenlijk zou het in mijn hart wel zitten om het te doen, want het is toch wel een heel belangrijk moment. Maar ja, je moet het er maar over nadenken. Ik heb vandaag eens gekeken hoeveel mensen zullen zeggen, Yeshua is waarlijk opgestaan. Want daar wees het natuurlijk in die periode wel naar uit, die eerste omer. Het is heel goed om erover na te denken. En we zitten vandaag op de zevende dag ongezuurde brodenfeest. 21 Aviv staat er nog, maar het moet zijn Abib. Ik heb daar een foutje gemaakt. Goed, dit gezegd hebben de broeders en zusters. Ik denk nog even een tekeningetje boven water halen. U hebt het waarschijnlijk wel via het internet gezien of via de mail. Zo tussendoor. We hebben hier staan de 14e Abib en hier ook de 15e tot en met de 18e. Want 18 Abib, wat was het ook weer, 18 Abib? Er zaten 3 dagen en 3 nachten tussen. Hè? Die eindigt hier op de nacht. En dan denken we allemaal op zondagmorgen is die opgestaan. Dat is helemaal niet waar hoor. Hij zat aan het einde van de Sabbat. Aan het einde van de Sabbat, tegen 1 uur of 6 stond Yeshua op. Alleen toen was hij niet bij zijn discipelen. En toen ze de andere dag 's morgens naar het graf toe gingen, toen bleek de steen was weggerold. Ze kwamen dus niet aan en kwamen die engelen aanvliegen, die begonnen die steen weg te rollen. Dat staat er niet, hè? Ze kwamen dus aan bij het graf wat open was. En dan schrik je. Dat je dan 's morgens bij het graf komt, maar hij is dus niet op zondagmorgen opgestaan. Hij is dus op Sabbat einde middag opgestaan. Alleen op zondagmorgen komen ze bij het graf. En dan is de steen al weggerold. En dan kijken ze naar binnen en dan vinden ze een leeg graf. En daarom konden ze zeggen, waarlijk, de Heer is opgestaan en hij leeft. Want even later zagen ze hem als hij dus de zaal binnenkwam. Waar ze met elkaar vergaderd waren. Dat is wonderlijk, hè, die zaal waar ze vergaderd waren. Weet u nog dat die deuren op slot waren? Weet u ook nog waarom de deuren dicht zaten? Ze hadden angst voor de Joden. Want die wilde maar één ding, Yeshua dood. Weg met hem. Maar nou blijkt hij te leven. En ze wisten het. Want ze hebben nog gezegd, zet wachtposten bij zijn graf. Want hij heeft gezegd dat hij na 3 dagen en 3 nachten zal opstaan. Dus ze wisten het wel. Het is echt mooi. Je zou er eigenlijk een aparte preek over kunnen doen. Alleen, we gaan het vandaag niet doen. Anders heb je dadelijk elk jaar weer opnieuw dezelfde preken. Begrijpt u het? Ik kan vandaag natuurlijk over de zevende dag van het feest gaan spreken. He, uiteindelijk zijn ze door de zee heen gegaan. He, ze zijn uit die zee gekomen. Ze gaan op weg naar Sinaï. We gaan daar wel met Pinkster over praten als ze bij Sinaï aankomen. Dat is weer vreugdevol, want dan stort God zijn geest uit op Sinaï. Of niet? Echt waar. Hij maakt de levende woorden bekend op Sinaï. Zie je wat we erover moeten gaan preken weer? Anders zou je weer terugvallen in het oude christendom. Echt waar. Op Sinaï sprak Abba Yahweh zelf de levende woorden. Doe dat en leef. Als je het niet doet en je wordt een wetsverachter, dan zul je niet leven. Hè? Dan ben ik wel blij dat God genadig is en door zijn genade ons Yeshua schenkt. Maar dan zou je toch weer moeten bekeren en tot gehoorzaamheid aan Torah moeten komen. Lieve mensen, we gaan een punt uitnemen uit Nehemia. En ik wil wel zeggen, ja, wat heeft nou Nehemia te maken met Pesach? Nou, op dat moment niet zoveel. Maar er gebeuren dingen in de tijd van Nehemia. Waar is het volk ook weer in die periode? In het buitenland, hè? Ze waren het land uitgeschopt door Abba Yahweh vanwege intens goddeloos gedrag. Maar ook de rechtvaardigen die moesten mee, hè? Dus het hele volk moest uittrekken naar Babel. Ze hebben ze 70 jaar moeten vertoeven. En er kwam een dag tot Nehemia weer teruggestuurd wordt naar Jeruzalem. En dan gaan ze dus zien wat er met die stad is. En dat is een hele verdrietige ervaring. Als je weer naar Jeruzalem bent gegaan en je komt dan weer terug in Babel om een rapport uit te brengen, dan is het heel verdrietig, want die stad ligt volkomen in de puin. Jeruzalem, al 70 jaar. Hè? Daar heeft niemand in gewoond in die periode. Nou, er staat dus in de geschiedenis van Nehemia, in Nehemia 1, in de maand Kislev, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was. Susan is bij Babel. Toen kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders, zegt Nehemia. En met enige mannen uit Juda. En Nehemia die vraagt aan die mannen uit Juda, ik vroeg hen naar de Joden, naar de ontkomenen. Dus degenen die toch in Jeruzalem leefden, dat waren toch nog ontkomenen. Ze waren niet gedood. Ze waren ook niet meegenomen naar Babel. Nee, ze leefden daar. Die uit de gevangenschap waren overgebleven. Dus wat zegt hij? Met enige mannen uit Juda en ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen uit de gevangenschap waren overgebleven en ook naar Jeruzalem. Daar ging het doel op. Hoe is het met Jeruzalem? Hoe is het met de Joden? Joden en Jeruzalem, dat hoort bij elkaar. En de tempel, alles. Ook het hele Judea, dat zit rondom Jeruzalem. He? Maar één verlangen van de mensen die dus in gevangenschap zijn, hoe is het in Jeruzalem? Hoe vaak zullen ze niet gezegd hebben, morgen gaan we terug naar Jeruzalem. Denk u dat, dat ze dat zullen gezegd hebben? 70 jaar in Babel. We lopen nu nog rond met elkaar. Wanneer gaan we elkaar zien in Jeruzalem? Volgend jaar, hè? Dank u wel. Komt een dag, echt waar, dan gaan we naar Jeruzalem en we zullen onze Heer zien. Onvoorstelbaar. We zullen onze Heer zien. Ze komen dus uit de gevangenschap en ze waren overgeblevenen van Jeruzalem. Zij zeiden tot mij, degene die dus uit Jeruzalem de boodschap kwamen brengen, de overgeblevenen die daar in het gewest, dat gewest, de provincie, dat is Juda bij Jeruzalem, degene die daar overgebleven waren uit de gevangenschap, verkeren in grote rampspoed en smaad en de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Je kan geen slechtere boodschap krijgen als je in Babel zit en je broeders komen terug. En je zegt, hoe is het in Jeruzalem? Waar je zo naar uitkijkt. Kunt u het zich voorstellen? Je moet een beetje inlevingsvermogen hebben, hè? Een beetje hoe dat zit. Ik zou tranen met tuiten huilen. Want ik wil terug naar Jeruzalem. Die stad die is wel gebouwd. Het was ooit de mooiste stad die je kon voorstellen. Met zulke hoge muren. En achter die muur die gigantische tempel van Abba Yahweh. Alles in Jeruzalem was rondom die tempel opgebouwd. De hele offerdienst, alles. We zien alleen nu nog maar een muur. De kotel. Maar daarachter, als je voor die muur staat, moet je maar bedenken, tegen die muur aangebouwd was het allerheiligste. Onze broeders Joden die staan er niet voor niets te bidden en te lezen. Want ze staan vlak achter het allerheiligste wat er maar is op aarde. Dat was op die plaats. En hij gaat herbouwd worden. De poorten waren met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zegt Nehemia, zette ik mij neder, ik weende, ik bedreef rouw dagenlang. Ik vastte, ik bad voor het aangezicht van de God van de hemel. Deze gemoedstoestand, die zielentoestand, is triest. Als je hart gericht is op Jeruzalem en je krijgt deze boodschap, schaam je niet om te huilen. Het zal een uiterste vreugde zijn als we weten dat dadelijk de tempel gebouwd gaat worden. Dat alle voorbereidingen klaar zullen zijn om Yeshua te verwachten. Nou, zegt Nehemia, hij zei, toen hij zo verdrietig was. Ach, Yahweh, God des hemels, grote en geduchtige God. Amen. Er is maar één God. En dat is een grote en geduchtige God. Wie durft zich te verheffen tegen Yahweh, onze God? Toch niemand. Als hij een woord spreekt, dan is het er. Laat staan als hij een woord van vervloeking spreekt. Want zijn woord, als dat gesproken is, dat staat vast, onbuigzaam. Yahweh, God des hemels, grote en geduchte God. Heel mooi wat er nu komt. Die het verbond, broeder en zuster, en de goede tierenheid gestand doet. Jegens hen, oh, dat staat er wel bij. Gelukkig, hè? Jegens hen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. God haat de zonde. Degene die je met liefde dienen, voor hem buigen en in zijn wegen gaan, broeder en zuster, is dit schitterend om te horen. Want als wij getrouw zijn in zijn verbond, wat hij gemaakt heeft, dan is God ook getrouw. Want hij is de God des hemels, die het verbond en de goede tierenheid gestand doet jegens hen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Dat is ook de reden waarom je vandaag hier zit. Hij heeft ooit gezegd dat we twee heilige dagen zouden maken van Pesach. Een eerste en een zevende. Als je deze woorden snapt, daarom zit je hier. Want we hebben gemeenschap met elkaar in het delen van het woord van Vader. We zijn er bezig om de geboden van God te onderhouden. Eigenlijk zou je wel een hele goede reden moeten hebben om hier vandaag niet te zijn. Zelf kan ik hem niet bedenken. Ik zou er alles voor opzij zetten. Ik zou al in het begin van het jaar een brief sturen aan mijn baas. Moest luisteren, dit zijn mijn heilige tijden. De moslim doet het echt hoor. Denk je dat er een moslim op suikerfeest gaat werken? Ben toch zot. Maar er zijn heel wat gelovigen die niet beseffen wat de heilige tijden van Abba Yahweh zijn. Heilige tijden zijn afgezonderde periodes. Waar je echt apart weer voor vader staat. Daarom lezen we ook dit soort teksten, want Nehemia is een hele heftige aanbidder van Yahweh hoor. Het verbond, de goede tierenheid, houdt hij gestand. Goede tierenheid is ook een schitterend woord. Maar ik ga ze niet uitleggen. Laat toch uw oor, zegt hij tegen Abba, opmerkzaam. En laten uw ogen geopend zijn. Hé, wie zegt dat tegen God? Dat is heftig. Heere God, laat het toch uw ogen open zijn. En laat het toch je oren open zijn. Mooi, hè? Het gaat heftig worden, hoor. Om te horen naar het gebed van uw knecht. Heb je dat wel eens gezegd tegen vader? Vader, ik bid dat u de ogen open hebt, je oren open hebt, want ik ga nu tot u bidden. Je zou zijn aandacht moeten trekken, zodat hij tegen Gabriel zegt, hé, wat hoor ik? Ga eens kijken. Oh, dat is broeder en zuster in Amsterdam. Wat vragen ze aan me? Echt waar, als je vader weet aan te roepen, zoals nou Nehemia dat doet. Dat is een geweldenaar, die Nehemia. Een schitterende kerel is dat. Hoor naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor Israël, uw knechten, tot u opzend. Vader, ik doe belijdenis van de zonde der Israëlieten. Die wij, wacht eens even, hij spreekt dus niet in de aanwijzende vorm, maar hij zegt ook wij, daar hoort hij zelf ook bij, hè? Die wij tegen u bedreven hebben, ook ik, zegt hij, en mijn familie, we hebben gezondigd. Je kan niet zeggen dat wij geen zonde doen. Maar je kan wel zeggen, broeder en zuster, wij zijn geen zondaren meer. Moet je eens over nadenken. Wij zijn geen zondaren meer. Want wij hebben genade ontvangen van God. Al onze schuld is weggedaan, gereinigd door het bloed van Yeshua. Wij zijn zonen en dochters van God. En we maken fouten. En we doen echt wel foute dingen. Maar een kind wat een fout maakt en zelfs een zonde doet, is dat je kind niet meer. Dus wij blijven zonen en dochters van God. Maar owee je gebeente als je zondigt. Want omdat je een relatie hebt met vader, verwacht hij niet meer als dat je gewoon naar zijn verbond zou leven. En naar het verbond van God leven is voor Gods kinderen een vreugde. Daarom kunnen we dansen en springen en vrolijk en blij zijn voor het aangezicht van Abba. En hij ziet het. Want hij heeft ogen en hij heeft oren. Hij kan onze nieren proeven vanuit de hemel. Want ook al doet hij alles uit de hemel, hij is niet ver weg. Onze God is alomtegenwoordig. Hij vervult zelfs deze ruimte. We ademen, de adem des levens, is door vader geschonken. O wee, als die zijn adem inhoudt, dan zitten we ineens zonder zuurstof. Dus we leven dag in dag uit over de adem die God over ons geeft. En in die adem stuurt hij woorden mee. Zwaar hebben we tegen u misdreven. Zwaar hebben we misdreven. Ja, wij hebben niet onderhouden. En daar moet het een beetje omheen draaien vandaag. Niet omdat we een wettische preek hebben, maar je moet horen waar het om gaat. Wij hebben ons niet onderhouden de geboden, de inzettingen en de verordeningen die gij aan uw knecht Mozes had geboden. Ach, gut, zeggen de velen. Mozes, dat is toch passé? Mozes is toch weggedaan? Ja, voor de mensen die het niet beter weten en misleid zijn, die zeggen gelijk van het is allemaal weg, het is oud. Alles is nieuw geworden. We zijn gered, we mogen nou links rijden, door het rode licht heen gaan, allemaal niet meer erg. We mogen naar de buurvrouw gaan, een kopje koffie met te drinken, beschuitje eten. Lieve mensen, dat is echt niet waar. Wat hier staat is rechtuit. Wij hebben niet onderhouden uw geboden, inzettingen en verordeningen. Wist u dat er drie zijn in de Torah? Leuk is dat om te weten, hè? Er zijn er drie. En ze zijn alle drie heel belangrijk dat we ze kennen. De geboden, dat is 4687, dat zijn mitzva. Geboden. Dat zijn bevelen. Dus als God een gebod geeft, zegt hij gewoon zo moet je doen. Heel simpel. Als je deelneemt aan het verkeer, moet je rechts rijden hier. En moet je stoppen voor het rode licht. Er zijn dus geboden die God gewoon gegeven heeft. Die zal hij niet terugtrekken. Wat God als gebod geeft is een gebod. Dat staat. Geen discussie over. Hij noemt ook nog eens een keer de inzettingen 2706. Dat zijn verplichtingen. Aha, dus we hebben ook nog plicht. Ja, ik heb een hele belangrijke plicht. Ik zorg voor Anna. Echt waar, zalig om dat te doen. Ik ben de meest gelukkige man op aarde, want ik heb Anna gevonden en ik mag alles voor haar doen. Een vreugde. Als ze één keer dankjewel zegt, wil ik er nooit pool voor de ontdooien. Maar dat hoeft ze niet te zeggen. We hebben een verbondsrelatie en dat is zo mooi van verbond. Vader heeft een verbond met u. En dat verbond heeft hij gesloten op het bloed van zijn eigen zoon Yeshua. Alleen op grond van dat verbond hebben we genade en staan we vrij en blij voor Gods aangezicht. Daarom kunnen we blij zijn en vreugde bedrijven. Maar diezelfde zin, er staat ook verordeningen. Dat zijn oordelen. Ja, die zijn er ook. Dat heeft met rechtspraak te maken. Dus je kan niet zomaar zeggen, ik verwerp het gebod van God. Ik ga het anders doen naar mijn eigen gebod. De Heer die zegt op een andere plaats, te vergeefs eren ze mij, leren de leerlingen die geboden van mensen zijn. Waar gaat nou de paus met zijn zondag? Hoe is het mogelijk dat de miljoenen over de hele aarde zondag vieren en schimpscheuten geven naar de sabbatvierders? Ze verstaan het niet. Ze zijn al jarenlang, leven ze in een mist. Echt waar, jarenlang. Die man die wordt verheerlijkt, hij zegt zelfs dat hij de plaatsvervanger van Petrus is. Wat hier staat, wij hebben tegen u misdreven, we moeten er goed naar luisteren en beseffen waar het over gaat. Het gaat over het onderhouden van geboden, van zijn inzettingen en van zijn verordeningen. Want de verordeningen, de rechtspraak, is echt belangrijk. Overtreed je het gebod, dan zegt de rechtspraak dood. Of een ander, wat de rechter maar zegt. En dat gaat gebeuren ook. Wij gaan zelfs allemaal dood. Hoewel, voor God zijn we niet dood, zegt hij. Hoewel Abraham gestorven is, is hij voor God niet dood. Want God kent hem. Maar degenen die goddeloos handelen, die zijn dood voor God. Echt waar. Het gaat zijn verbond werken voor degenen die dat verbond aangaan en de prijs beseffen van het bloed wat er over gestort is. Hij zegt, die Nehemia, doch gedenk aan het woord van, hé, daar komt hij weer met Mozes. Die man die komt elke keer met Mozes. Gedenk aan het woord dat gij, Abba Yahweh, aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. En wat hebt hij tegen Mozes gezegd? Pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Is dat een wet of niet? Thuis is moeders wil wet. En in het koninkrijk van God is vaders wil wet. Dit doet hij. Het heeft lang geduurd voordat hij ze het huis uitgezet had naar Babel toe. Heel lang geduurd, want God is ontzettend genadig, barmhartig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend. Zeg ik mijn vader, sorry vader, oké, ga door, knoop, ga staan. Maar er komt een dag, dan is dat aan het eind. En dan is hij zijn genade niet kwijt, maar dan zegt hij, ga nou maar eens bij die volkeren zitten, wiens goden je zo graag wil dienen. Nou, ze worden er vermoord, uit elkaar getrokken. Echt waar, het is geen vreugde voor Gods kinderen om in de wereld te leven. We hebben er wel een boodschap voor de wereld. Gedenk nou aan uw knecht Mozes, voorgehouden hebt, pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik, Abba Yahweh, u onder de volkeren verstrooien. Heeft vader het gedaan? Dat is toch verdriet, hè? Dat is echt verdriet. Wat denkt hij, zou hij ze losgelaten hebben? Echt niet waar. Hij heeft ze verstrooid over de ganse aarde. Maar hij heeft ze niet losgelaten. En al zijn ze bij bosjes vermoord geworden, voor hem zijn ze niet dood. Het nageslacht van Abraham. Echt niet dood. Ze zijn wel begraven. Maar voor God zijn ze niet dood. Er zijn nog hele mooie dingen die gaan gebeuren. Alleen dat geeft de preek de ruimte niet voor vandaag. Maar er zijn zoveel mooie dingen die nog gaan gebeuren. We beseffen het alleen niet. Maar, zegt hij, bekeert gij u tot mij, omkeren, bekeren, en onderhoudt gij naastig, dus ijverig, mijn geboden. Al waren uw verdreven aan het einde van de hemel, ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die ik, vader, verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. Het leuke is, hij heeft ons al hier vergaderd om hier in Alblasserdam zijn naam te doen wonen. Maar er komt een dag dan gaan we weer terug naar Jeruzalem, want vanuit Jeruzalem zal de hele wereld bestuurd gaan worden. Dan zal Yeshua op de troon zitten en dan zal over de ganse aarde de naam van Yahweh verheerlijkt worden. Heb je er moeite mee? Geen regen. Hij houdt zich aan zijn woord. We leven echt al in genadetijd, nog steeds. Al 2000 jaar. De genade is betaald door het bloed van Yeshua, maar hij is echt heel genadig. Hij is zelfs een volk aan het oproepen, hè, van de geboorte af, het nazaten van Abraham. Hij is aan het verzamelen in Jeruzalem. Hoe het gaat met al die Arabieren eromheen, ik hoop dat ze gauw vrede sluiten met Israël, dan gaan we een gezegende periode tegemoet. Want als vader het vuur uit de hemel laat regenen, dan is het een probleem. Ik zal hem vandaag vergaderen, ik ga hem brengen naar de plaats die ik, Jeruzalem, heb verkoren en waar mijn naam zal doen wonen. Het is echt mooi. Moet je eens luisteren. Die Nehemia is natuurlijk een man die kent de Torah. Die Nehemia die spreekt alleen maar over Torah. Als Yeshua komt, spreekt hij alleen maar over Torah. Yeshua heeft nooit iets anders verkondigd dan Torah en allerlei verhalen en gelijkenissen verteld. En dat is gewoon een Joodse gewoonte. Je moet verhaaltjes vertellen om uit dat verhaaltje de kern te pakken en dan ineens zeggen, oh, heb je dat bedoeld? Zo heeft hij ook heel wat keren de fariseeën goed te pakken gehad. Met de gelijkenissen die hij aan de fariseeën vertelde. Dat ze ineens beseften, oh, hij heeft het over ons. Nou gaan we vermoorden. Kent u die verhalen allemaal? Het is te veel om op te noemen. Je moet leren de Bijbel weer lezen. Dan kun je elke Sabbat delen met je broeder en zuster wat je weer gelezen hebt. Deze broeder Nehemia, die spreekt uit Leviticus. Hij zegt namelijk in Leviticus, zegt Mozes, maar belijden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen in de ontrouw waarmee ze tegen mij ontrouw zijn geweest, zegt Abba Yahweh door Mozes, en ook dat zij zich tegen mij verzet hebben, dan zegt hij, dan zal ik, Yahweh, mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac, mijn verbond met Abraham, zal ik, Abba Yahweh, gedenken. En ik zal het land gedenken. Wie gaat het land gedenken? Wij, de christenen, gaan de christenen voor bidden. Laten we eens goed aan Israël denken. Laten we bidden voor Jeruzalem. Echt niet waar. Vader gaat gedenken. Vader, wilt u alsjeblieft gaan gedenken aan Jeruzalem? Want u hebt het gezegd. Vader, ja, bid tot vader. Tot vader gaat gedenken aan Jeruzalem. Dan zie je dadelijk nog Arabieren in drommen optrekken naar Jeruzalem. Om de eeuwige God te aanbidden. Denkt u dat dat kan gaan gebeuren? Want ook de Arabieren zijn zo misleid. Ze zijn zo misleid met een God Allah. Die Arabieren zijn zo misleid. Ze kennen geen andere God als die God waarin ze misleid zijn. Ze moeten kennis gaan maken met Yeshua. En verbinding krijgen met de enige waarachtige God, Yahweh. Dan zal ik mijn verbond met Jacob, Isaac en Abraham, zal ik gedenken, ik zal het land gedenken. Het land gedenken. Het land wat hij aan Abraham beloofd heeft. Leviticus 26, vers 24. Maar ook zelfs wanneer zij in het land hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen. Er zijn er miljoenen, zijn er echt vergast en verbrand. Maar dit blijft de uitspraak van Abba. Wat wij en onze volkeren met het Joodse volk hebben gedaan, broeder en zuster, dat zullen ze verantwoorden voor vader. Vind je dat niet wonderlijk om dat zo te lezen? Hij versmaadt hen niet. Ik heb geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen. Hij heeft ze niet vernietigd. Mijn verbond met hen verbreken? Nee, natuurlijk niet. Want ik ben Yahweh. En wat staat erachter? Wiens God? Wiens God? Hun God. Hij verbreekt zijn verbond niet met Israël. Want hij zegt, ik ben hun God. Welke God dienen wij eigenlijk? Gewoon de God van Israël. En er is geen andere God. Er is maar één God, dat is de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Elke andere God is een afgod. En afgoden, die dienen we niet. Moet u luisteren. Deuteronomium 30. Weet u dat het heerlijk is om in Deuteronomium te lezen? Ik hoop dat u het uit uw hoofd wil leren. We zijn ooit in Israël geweest bij een orthodox gezin. Bij een rabbijn thuis. Had 7 kinderen. Dat sprak me aan, want ik heb natuurlijk ook 7. En de jongste daarvan, zo'n klein mannetje, die werd even gezegd, lees het eens, citeer het eens. En ik weet echt niet meer wat hij citeerde, want hij deed het in het Hebreeuws natuurlijk en ik zat net te luisteren. Zo achter elkaar hele hoofdstukken kon die knul citeren. Maar hij zou dat leren elke dag in de Shiva, zegt hij. Nou, echt waar. Een Jood die kent zijn hele Torah uit zijn hoofd. Hij kent hem echt helemaal uit zijn hoofd. Die kinderen leren dat dag in dag uit. Dan zit je bij orthodoxe mensen, ze kennen Yeshua niet. Ja, dat kan ook niet anders, daar heb je nooit van gehoord. Maar hij was godvrezend, die man. Hij was zo godvrezend. Ik hou van die orthodoxe Jood. Ik hou van alle orthodoxe Joden. Alleen er zijn er velen die hebben Yeshua niet leren kennen. Maar de dag gaat komen dat hij zich aan hen zal openbaren. Ik weet zeker dat onze Abba de orthodoxe Joden hartelijk lief heeft. Ook al lopen ze met zwarte pakken, hoge zwarte hoeden, witte kousen, soms bespottelijk om te zien, maar denk erom dat ze ervoor gaan. Ze hebben ook een hoop misleiding. Ze zitten vast aan veel rabbinale leringen en ze denken dat het allemaal gedaan moet worden. Maar het is moeite. Wanneer dan al deze dingen over u komen, lieve mensen, de zegen en de vloek, die staan in Deuteronomium 28, want die gaan komen, die ik u voorgehouden heb en gij dit te harte neemt, te midden van alle volkeren, naar wie gebied Yahweh, uw God, u verdreven heeft. Hij zegt wanneer al deze dingen over u komen. Dit is nog maar de wet op Sinai. Maar God die wist dat ze in goddeloosheid zouden leven, ze zouden uiteindelijk weggezonden worden. Hij zegt, als dit je nou allemaal overkomt, dan moet je ergens over na gaan denken. Wanneer gij dan tot Yahweh, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert, maar overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, we lezen het elke sabbat op voor u, het verbond, dan zal Yahweh, uw God, in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volkeren naar wie gebied Yahweh, uw God, u heeft verstrooid. Wij vormen met elkaar al die eerste gemeenschappen die gewoon voor Abba Yahweh's aangezicht staan, naar zijn Torah willen leven. Echt waar, we zijn op weg naar Jeruzalem. Wanneer? We zullen het zien. Deuteronomium 30 vers 11. Want, zegt hij, dit gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Snap je dat, dat hij zoiets zegt? En hij zegt het in Deuteronomium. Het is echt... Het is echt Torah. Het is niet moeilijk, zegt hij voor u. Hoeveel mensen hebben van u gehoord? Nou, de wet die kan je niet houden. Wie heeft dat van u gehoord? Dat heb je toch altijd gehoord? Ah, je kan die wet helemaal niet houden, dat is een leugen. Wij kunnen de wet gewoon houden. Vader is niet onredelijk. We kunnen gewoon naar de wet leven, naar de Torah. Zo is het. Wij kunnen gewoon naar Torah leven. Amen. Dank u wel. Dank u wel. Echt nodig. Hij zegt, want dat gebod van de Torah, is, dat ik u heden opleg, is helemaal niet moeilijk. Het is ook niet ver weg. Waar is het dan? Het is niet in de hemel. Halleluja. De Torah is niet in de hemel. Zodat u zou moeten zeggen, zal ik nou ten hemel opstaan en dat voor u halen? Om het te doen horen, opdat wij het... Oh, kijk eens, dat is mooi, hè? Het blijkt dus wel dat we Torah moeten... doen, volbrengen. We moeten het gewoon volbrengen. En wat we nou niet kunnen, dat heeft Yeshua voor ons volbracht. Dat is zijn werk geweest. Wat wij tekortkomen, en de ene heeft dit tekort, de andere heeft dit tekort, de andere een stukje tekort, we komen allemaal tekort. Hij vult het aan, zodat we in de ogen van Vader volkomen rechtvaardig zijn. Vader ziet ons in Yeshua als volkomen rechtvaardig. Hij zegt wel duidelijk, je hoeft niet naar de hemel toe te gaan om dat op te halen. Nee, zegt hij, we moeten het wel volbrengen. Oh, hij gaat verder. Deuteronomium 30, vers 13. Het is niet aan de overkant van de zee, in Amerika of zo, of in Europa, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal er voor ons oversteken naar de overkant van de zee? Het voor ons halen, zodat we het kunnen horen, opdat wij het volbrengen. Dit is allemaal onzin. Dat hoeft helemaal niet. Nee, zegt hij, maar dit woord, dat is Torah, dat zijn de woorden van God. In het begin was het woord... En het woord was bij God. En dat woord was God. Alleen we hebben daarin gevoegd, dat woord is Yeshua. Dat staat er niet. Daar staat het spreken van God. Dat is altijd al bij God geweest toen hij begon te scheppen. Dat scheppende woord van God, daar begint alles mee. Gaat hier ook. Dit woord, dat is wat Abba Yahweh gesproken heeft, is zeer dichtbij u, broeder en zuster. Dat moet zijn in uw mond, in uw hart, om het te volbrengen. Dus citeer wat God in zijn Torah gezegd heeft, laat het in je hart zijn en volbreng dat. Dan heb je het leven van een rechtvaardige. Bestaan er rechtvaardigen? Echt waar? Zelfs in Israël waren er rechtvaardigen. Ananias, wie waren er nog meer? Anna, was een rechtvaardige. Zo, dat waren foutloze mensen, zeg. Of niet? Wel nee, waren geen foutloze mensen, want er waren problemen geweest. Ze konden ze een offer brengen in de tempel en dan dankte ze vader tot een plaatsvervangend dier het offerdier was. En zo werd ook een Jood in het Oude Testament gerechtvaardigd door geloof. Wij worden op dezelfde wijze rechtvaardig verklaard door geloof in het offer van God, wat hij gegeven heeft. Schitterend is dat, hè? Dus die oude Jood, die wordt op dezelfde manier gerechtvaardigd door geloof als u en ik. Want door het offer heen heeft hij altijd gezien op hem die komen zou. Het zaad, wat Satans kop zou vermorzelen. En wij zien op hetzelfde zaad, dat is Yeshua. Dit woord is zeer dichtbij, mensen. Je moet het echt onthouden, want dadelijk gaan we verder lezen. Het komt dadelijk nog een keer terug. We zullen niet te veel tijd afnemen ervan, hoewel ik liefst nog een hele middag bezig ben. Romeinen 10, daar gaat Paulus ons iets zeggen. Wat zegt Paulus in het derde vers? Lees maar goed mee. Want, zegt Paulus, onbekend met Gods gerechtigheid. Moeilijk woord, vindt u niet gerechtigheid? Onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Vindt u dat moeilijke taal? Paulus is een beetje moeilijk als je het erover hebt, hè? Haal een concordantie erbij, gaat kijken wat het betekent, gerechtigheid. Wat denkt u dat gerechtigheid is? Wat is gerechtigheid? Zeg het gewoon. Ja, natuurlijk. Wat de wetgever hebt gezegd, dat is gerechtigheid. Nochtans is de wet in Nederland de gerechtigheid van de Nederlandse wet. En hou je er maar echt anders heb je een probleem. Het principe werkt precies hetzelfde. Maar als het gaat over Gods gerechtigheid, daarom staat het ervoor. Gerechtigheid is gewoon zoals het hoort. Zoals God het voorzien heeft. Zoals hij alles gemaakt heeft. Als het gerechtigheid is, komt het tot het doel wat God beoogd heeft. Dus gerechtigheid is dat wat God beoogt. En dat kunnen we lezen in zijn Torah. Trachtende hun eigen gerechtigheid te doen. Dat hebben we geleerd met onze zondagvieren, als simpel voorbeeldje maar. Alles wat we anders hebben geleerd als Torah het heeft gezegd, dat is onze eigen gerechtigheid van onze ex-voorgangers, die ons dingen hebben voorgehouden, die niets met de gerechtigheid Gods te maken hebben. En er komt een dag, gaan je oogjes open, en dan vallen de schellen van je ogen, en zeg je, hoe is het mogelijk dat ik dat nooit geweten heb? Inderdaad. Weet u dat het genade is van God, dat de schellen van die ogen zijn gevallen? Hadden wij het verdiend, of niet? Echt niet waar. Het wonderlijke is wel, vader heeft wel de tijd weten te bepalen tot hij zegt, we gaan nu de schellenis van die oogjes trekken. En toen was het verbazing rondom. Ik denk, mijn God, waarom heb ik dit nooit geweten? Ja, zo was ik niet onderwezen. Pas in onze volwassenheid begonnen we te beseffen, bijvoorbeeld, dat de Sabbat van Abba Yahweh is. En niet de zondag. Nou, daar kunnen we ook weer een uur over praten. Dat gaan we niet doen. Onbekend met Gods gerechtigheid, het rechtssysteem van God, hebben we onze eigen gerechtigheid doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Wat zegt nou Paulus verder? Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid van een ieder die gelooft. Nou, zie dan Willem, dat hebben we altijd al geloofd. Weg met die Torah, geloof in Jezus, geloof in Yeshua. Alles is vervuld. En je kan dus dan gewoon doorgaan met door rode lichten te rijden, je kan links van de weg gaan. Maar dat gaat helemaal niet. Het is heerlijk wat Paulus zegt. Want Messias, want Christus is het einde der wet. Ja, toch is dat een vreemd woord voor ons. Vindt u het ook niet? Hoewel, ik weet zeker dat u allemaal weet wat er staat. Is toch dat einde van de wet een vreemd woord voor ons. Nou, dat woordje einde, 50-56, is het woordje telos. En telos betekent gewoon einde, doel of het voornemen. Gods hele plan, het doel daarvan, het einde van het plan. Bekroning, vind ik ook een mooi woord. Dat einde van die plan, de bekroning daarvan, is Yeshua. Die gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt uit het graf. En opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand Gods. Heerlijk, en hij komt terug. Hij komt terug. Onze Yeshua komt terug om deze aarde, over deze aarde te heersen. Lieve mensen, dat is het doel waarom het gaat. Deze aarde was met de zondige mens niet in staat zichzelf te regeren. We hebben daar een Messias voor nodig. Hè, de gezalfde. Hé, daar komt hij weer. Nou hebben we net wat gelezen in Romeinen. Heeft Paulus het. Maar het mooie is, Paulus heeft alleen maar alles over Torah. Paulus heeft het alleen maar over Mozes. Daarom kunnen een hoop mensen Paulus niet horen. Hij is een beetje wettisch. Ja, het is ook een fariseer natuurlijk. Nee, hij is een man van de wet. We hebben in Nederland dat er ook wethouders, of niet? Vergis ik me. Vindt u dat enge mensen? Oh nee, dat zijn wethouders. Houden zich gewoon aan de wet en ons leren ze dat ook te doen. Alleen ja, zulke mensen mag je niet, hè? De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Had u die al eerder gehoord? Nog een keer zeggen. Mozes die schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Wie gaat er nou zeggen, doet het maar weg? Dat kan helemaal niet. Als je in Nederland rechts blijft rijden, dan zullen we daardoor blijven leven. Je moet eens even links gaan rijden, hoe lang dat je dan nog zal leven. Echt niet waar. Je moet eens waar de spoorbomen dicht zijn, even eromheen gaan rijden. Hoe lang zal je leven? Ze zingen dan echt niet, lang zal die leven. Het is, hij overtreedt de wet. Als iemand een meter naast een flatgebouw staat van 10 hoog, een meter naast de dakrand gaat staan, dan is er een wet van de zwaartekracht, is over binnen een paar seconden. Je kan het berekenen. Je moet je dus houden aan datgene wat God gezegd hebt. Ga dus niet een meter naast de flat staan. Maar overtreed ook niet de wet door te zeggen, ik ga links rijden. En zeg ook niet, ik ga het zondag vieren in plaats van de Sabbat. Je mag voor mij elke zondag vieren. Dansen, springen, God bidden en lof en prijzen, alles. Maar vergeet niet zijn Sabbat te houden en daarop te doen wat God van je vraagt. De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Waar het woordje wet staat, staat in de grondtekst gewoon de Torah. Nou gaat hij nog een stukje verder. Het is het laatste stukje, mensen. Even nog geduld hebben. Romeinen 10 vers 6. Maar de gerechtigheid uit het geloof. Hé, dit is dus een gerechtigheid aan de wet en dit is een gerechtigheid uit het geloof. Goed om dat te onthouden. De gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Ja, hoe? Hij gaat eerst zeggen wat niet goed is. Je zou zeggen, dan gaat hij gelijk vertellen wat de gerechtigheid uit het geloof is, maar dat doet hij niet. Hij gaat eerst iets anders vertellen wat het niet is. Hij zegt, zeg niet in je hart, hé, wie gaat er naar de hemel opklimmen? Dan gaan we Christus uit de hemel halen. Staat dat er? Ja. Wie gaat dat doen? Dus de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus, dat komt eigenlijk hier te staan, onderin, hè? Maar dat is niet te zeggen in je hart, wie zal ten hemel opklimmen om de Christus te doen afdalen? Of, wat je ook niet moet doen, wie zal in de afgrond neerdalen, in het graf? Namelijk om Christus uit zijn graf te doen opkomen. Ja, dat is toch onzin, mensen? Maar het schijnt wel noodzakelijk te zijn tot Paulus het zo zegt. Maar wat zegt zij, wie, de gerechtigheid uit het geloof, u, broeder en zuster, die door de gerechtigheid uit het geloof leeft en zich ook nog aan Torah houdt, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs wat wij prediken. Welk woord prediken we nou? Wat hebben we gelezen in Deuteronomium 30? Zijn de woorden van Torah. Want alleen in die woorden van Torah, de kern daarvan, is Yeshua, het lam van God. Dat verbond is met Gods zonen gemaakt. Abraham, Isaac, Jacob en hun nageslacht. De kern daarvan is Yeshua, de Messias. Wij zijn van buiten afgekomen. Heidenen die tot het geloof in dezelfde Yeshua zijn gekomen, waarop Israël zijn hoop heeft gevestigd. Wij zijn van buiten afgekomen. We zijn gewoon heidenen. Uit de volkeren betekent dat. Maar we geloven wel in Yeshua, de Messias van Israël. Het zaad wat voortgekomen is uit Abraham, Isaac en Jacob. Dat zaad wat al beloofd was aan Adam. Het zaad wat Satans kop zou vermorzelen. Het kwaad ligt onder onze voeten. Er is een dag gekomen, toen hebben we gezegd, we gaan stoppen met liegen. Verplettert de kop van de slang. Op alle punten is een vreugde geworden om die overwinning te behalen. Nabij u is dat woord van Torah, broeder en zuster, in uw mond, in uw hart, namelijk het woord des geloofs. Wie is eigenlijk het toppunt van dat geloof? Yeshua. Hij is niet dood. Amen. Hij is niet dood. Nee, hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Dat is het getuigenis wat we eigenlijk in deze dagen ons moeten herinneren. Het moet in onze mond zijn. Het moet in onze hart zijn. Wat stond er ook weer in Deuteronomium? Dit gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u hoor. Het is ook niet ver weg, hè? Zegt hij. Nee, dit woord is zeer dichtbij u. Het is in je mond, het is in je hart om het te... gewoon te volbrengen, gewoon te doen. Als iemand het niet doet, is die op heel gevaarlijk terrein. Als iemand het niet doet, kan je eigenlijk zeggen, hij heeft nooit het licht ontvangen. Want het eerste woord wat God gesproken heeft, licht. Dat is het eerste woord van Torah. Licht. En hoe lang heeft het geduurd voordat licht kwam? Een seconde is nog te lang. Een tiende seconde is nog te lang. Op het moment dat vader zegt, licht is er licht. En in de grootste pracht en alles wat erin zit. Wij hebben nog een vernauwing in onze ogen. Wij zien maar een klein stukje van het hele spectrum van licht. Ik denk, oh wee, als we dadelijk opgestaan zijn in ons nieuwe lichaam met heldere ogen. Jongen, 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 wat zullen we heldere ogen hebben. Want dan zullen we dus alles zien, ook van dat licht. Dit woord is zeer dicht bij je broeder en zuster. Het moet in je mond zijn, in je hart zijn, om het te volbrengen. Wij leven nu al hier in het koninkrijk van God, maar in ons denken. En dat kun je zien aan onze handelwijze. Zeg dus niet in je hart, gaan we naar de hemel? Nee. Gaan we het uit de afgrond? Nee. Maar wat zegt ze? Je mond en in je hart. Zo zal het zijn. Broeder en zuster, indien. Je kent het woord, hè? Want indien, een voorwaarde, kijk naar de uitkomst. Want indien gij met de mond belijdt dat Yeshua Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft toen opgewekt, zul je pas behouden worden. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom is de opstanding uit de dood van Yeshua zo belangrijk? Daarin bewijst vader dat hij doet wat hij gezegd heeft. Want allen die vanaf Adam gestorven zijn, zijn in het graf. Zullen opstaan. Ja, dat moet je wel geloven. We hebben Yeshua gezien, hij is opgewekt uit het graf. Wij zullen met hem opgewekt worden. Zodra hij terugkomt, worden wij opgewekt uit het graf. We zullen 1000 jaar met hem heersen. En na de 1000 jaar komt er weer een opstanding. Wonderlijk om over na te denken, hè? De mens schijnt toch opgewekt te worden, ook na 1000 jaar. Dat lijkt me een bijzondere tijd wat er gaat gebeuren. Misschien moet dan wel heel de aarde groter gaan worden. Misschien gaan de zeeën wel weg, zodat we meer ruimte krijgen. Maar er ligt een taak ook in die 1000 jaar. En hoe of wat, er wordt niet veel over geschreven, maar het lijkt me geweldig om het te gaan beseffen. Indien je met je mond belijdt dat Yeshua Heer is, met je hart gelooft dat God hem, dit is kern, uit de doden heeft opgewekt, zul je behouden worden. De kern van 1 Korinthe 15, dat gaat over de dood en over de opstanding. Het vlees moet afgelegd worden, het vleeselijke wordt geestelijk. Het verderfelijke wordt onverderfelijk. Je kunt het nauwelijks beseffen. Zoals Yeshua is opgestaan uit het graf, zo worden we dadelijk. Want hij had zijn opstandingslichaam. Die steen die lag nog voor het graf, weet u nog? Hoe is hij eruit gekomen? Wie heeft hem verlost daarvan? Wie heeft hem nou uit het graf gehaald, achter die steen vandaan? Hij liep gewoon door die steen heen, dat is helemaal geen probleem. Hoe kwam hij de zaal in, waar de deuren van op slot zaten? Hij loopt gewoon door de deur, dat is helemaal geen moeite. Hij heeft een geestelijk lichaam. Het is denken aan de maan, en je staat op de maan. Je kunt je verplaatsen, dat is een hele andere dimensie, een geestelijk lichaam. Wij kennen maar 3 dimensies. Ik denk dat ons lichaam dadelijk geestelijk is, is het multidimensionaal. We kunnen op een hele andere manier denken. Ik kan het me nauwelijks beseffen. Indien gij met uw mond belijdt dat Yeshua Heer is, met je hart gelooft, je wordt uit de doden opgewekt, je zult behouden worden. Behouden is sowieso een werkwoord, hè? Behouden, ongeschonden bewaard worden, redden van gevaar of van vernieling, dat betekent dat woord. Met het hart, broeder en zuster, gelooft men tot... gerechtigheid. Heb je dat mooie woord weer? Met het hart geloof je tot gerechtigheid. Wat was het ook weer, gerechtigheid? Volkomen in de wil van Vader, zoals Hij het bedoeld heeft. Alleen degenen die wederom geboren zijn van hart, besneden zijn van hart, die met zijn hart gelooft tot gerechtigheid en dan met zijn mond gaat belijden tot zijn behoudenis. Behoudenis, dat is bevrijding, bewaring en veiligheid. Dat betekent alleen maar de waarheid kennen is nog niet genoeg. Je moet het dus echt gaan, ja, niet alleen geloven, je moet het gaan belijden. Je moet het gaan zeggen. En op het moment dat je het gaat zeggen, moet je er ook naar wandelen. Het moet een daad zijn van je leven. Niet alleen maar zeggen, ja, ik geloof het wel. Halleluja, dan ben je gered, jongen. Geloof maar dat Jezus de Christus is. Dan ben je gered. Oh, nou, dat geloof ik wel. En morgen gaat hij weer naar de buurvrouw. En de duivel, die gelooft het ook, die stond te beven. Het woord van God is zo heftig, maar velen beseffen het niet. Neem Jezus aan, dan ben je gered. Echt waar, het is een leugen. Bekeer je van je goddeloos gedrag. God is bereid door het offer van zijn eigen zoon je te vergeven. Maar hou je wel aan zijn Torah. Ga rechts rijden, stop voor het rode licht. Zo is het. Immers, het schriftwoord zegt, al wie op hem, Yeshua, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Waar is ons Yeshua? Ons geloof opgericht op Yeshua, de opgestaande Heer.